Deze bandopname van woensdag 1 oktober 1997 houdt Broeder van de Hoorn inleiding 26 over openbaringen.
Voor mij en voor jezelf. Het zijn twee dingen. En dat is op zich allebei even mooi. Het is openbaring avond 26, daar beginnen we mee, dat is nogal wat. Ja? En ja, stel je voor dat je bang bent dat je de draad kwijtgeraakt bent in het hele verhaal. Dan weet je, maar anders nu weer even bij herinnering, bandje 6 en 7 openbaring, daar wordt de hele lijn neergezet. En binnen die lijn verwacht ik dat je het op een gegeven moment ook weer kan plaatsen. Want ik kan natuurlijk niet elke keer die lijn halen. Ik neem steeds een stukje uit die lijn. Het stuk uit die lijn waar we nu aan beginnen vanavond, dat is Harmageddon. Slag bij Harmageddon. En misschien herinner je uit de maand mei, als ik het allemaal nog goed heb staan in mijn geheugen, dat we toen bezig waren met de schalen der gramschap. De zeven slagen, ook wel genoemd. En daar komt nu heel klein beetje iets van terug, omdat het samenhangt met Harmageddon. Vanavond inleidend eigenlijk, een beetje de weg er naartoe. Eind van deze maand, als ik het goed heb staan, een beetje de situaties die er in de geestelijke wereld zijn en hoe dat dan allemaal verder gaat bij Harmageddon en wat er ontstaat. En de eerste woensdag van november wil ik dan met jullie doornemen de gevolgen van het een en ander. Dus onder die invalshoeken snap je al dat je via vier studies een onderwerp neerzet. Ik hoop dat je dat begrijpt. En ik wil het vanavond natuurlijk zo direct ook weer puntsgewijs doen, maar dat begrijp je, om het vanavond een beetje op rij te houden. Nog een opmerking. Harmageddon. Kan je denken, ja, wat is dat nou precies? Als je met Israël bezighoudt. Wat is dat voor iets? Ja, dat is de vlakte van Megiddo. Maar wat is Har? Ja, ik denk, ik heb geen talen gestudeerd. Nou, sorry. Har is berg. Dus het is een verbastering van Har en Megiddo. De berg Megiddo. Er is daar ook een soort berg. Een idee hoe hoog dat die is. Daar kwam ik een aantal jaren geleden ook achter hoe hoog dat die was. En toen denk ik zo. Wie? Is er al mensen hier die er geweest zijn of zo? Wat? Nee hoor. Ja, het is, als ik het goed heb, 28 meter. 26 of 28 meter. Ja? Ik zeg dat even ter bemoediging van een enkeling die dat in het zichtbare nog wil denken. Maar ook als je denkt, het is zo heel groot en weet ik veel wat en onoverkomelijk in de geestelijke wereld. Ja? En inderdaad heb je dan de vlakte van Megiddo. Dan heb je de vlakte van Israël, God zaait. En als je daar die kant gaat, dan heb je daar een berg. En ik vond het zo mooi om het even adreskundig te bestuderen. Dat is de Tabor. De berg van de verheerlijking kijkt uit naar beneden op de vlakte van Megiddo. Op de berg Megiddo. Prachtig, hè? Ja, ik vind dat gewoon mooi. Daar kan je wel iets mee zonder dat ik er een studie van maak. Ja? Dus dat is gewoon even inleidend. En dan gaan we het nu aanpakken met elkaar. Ik heb het genoemd Harmageddon, de weg er naartoe. Dus dat is inleidend vanavond. En punt 1, dat is heel persoonlijk. Jezus heeft jou persoonlijk nodig op de weg naar Harmageddon. En, even omgedraaid, jij hebt hem nodig. Dat is mijn eerste punt. En dat werk ik dus uit. Ik geloof, Jezus is nu bezig de weg naar Harmageddon te gaan. Hij is immers de uitvoerder van Gods plan. sinds zijn overwinning op Golgotha en zijn verheerlijking, werkt hij met vaste hand aan de verwerkelijking van dit plan. En dat doet hij allemaal vanaf Gods troon, waar hij zijn plaats heeft. Hij doopt van daaruit mensen in de Heilige Geest, jou dus bijvoorbeeld. Hij vervult hen, dus jou, met alles van God. Hij ontwikkelt jouw gaven, als jij ervoor openstaat. Dus welke gaven heb je? En we zien dat zodoende mensen zich uit gaan strekken naar het zoonschap, waar de schepping naar zucht, als je om je heen kijkt. Dus naar mensen die er in de eindtijd helemaal zullen staan. In de eindtijd. Naar mensen die er, zal ik het eens zo zeggen, want ik haal het altijd weer dichterbij naar het nu, die er nu al staan, het principe hebben om er te staan voor hun gezin, voor hun man, voor hun vrouw, voor hun broeder, voor hun zuster. Ja? Die nu er al staan voor de gemeente van Jezus Christus en voor alles van God. En dan vind ik het zo mooi, want Jezus leidt dat allemaal. Dat is het mooie. Hoef jij niet te doen, hoef ik niet te doen. Hij leidt het allemaal. Hij weet ook waar het naartoe gaat. En hij weet tevens hoe hij er zal komen. Hoe hij mensen daarvoor gereed kan maken, dat weet hij. En hij houdt dat niet voor zichzelf. Zo van, dat weet ik en dan zullen jullie wel zien, dan komt een keer en nou, dan zie je het wel, want dan verschijn ik. En dan zie je wel hoe het verder gaat. Nee, hij openbaart het en daarom vinden we openbaring juist zo belangrijk. Hij openbaart het aan Johannes in visioenen. Hij openbaart het dus eigenlijk aan ons, persoonlijk. Met maar één doel, dat wij de openbaring mogen verstaan. Voor eigen leven nu al en voor waar het heen gaat. Want er is altijd een lijn naar de toekomst, maar die gaat door het heden heen, door je leven nu heen. Zo kan je het dan toepassen in je eigen bezig zijn. Zo kan de Heer jou, ons als gemeente, betrekken bij deze ontwikkeling. Hij heeft de gemeente dus nodig op weg naar Armageddon. En dat vraagt van mij, van ons, nu al een enorm gericht zijn op daar waar de Heer mee bezig is. En dat is een omschakeling in deze tijd. Dat is een omschakeling waarbij ik dit zou willen zeggen, en we kennen het, niet meer de Heer voor onze problemen, maar onze inzet voor waar Hij mee bezig is, voor Zijn werkzaamheden. Je kan met allerlei dingen aanlopen, dat mag. En dan zegt hij, en ga nou eens even zitten en luister nou eens waar ik mee bezig ben. En waar het naartoe gaat in openbaring. En dus met jou, met de gemeente en met de schepping. Nou, dan zeg je, Heer, dan wil ik me nu al inzetten voor u. Ja, toch? Nou, dat is leuk. Dat moet je maar eens boven je agenda zetten. Heer, ik wil me zo graag inzetten voor u. En dan geen maar, komma, maar dan eerlijk voor jezelf. Niet geforceerd, zoekend samen met hem. Dan ga je bezighouden waar hij mee bezig is. Simpel, hè? Dan ga je, waar ga je naartoe? Waar hij naartoe gaat, ja. Ja. Stap voor stap leidt hij ons. Leidt hij ons in de dingen van God. Ze zijn eeuwenlang verborgen gebleven. En nu, zelfs door ons, dus door iedereen, te begrijpen. Jezus leidt ons tot zoonsleven. Bruikbaar geschikt in het koninkrijk van God. En ik denk als je die weg gaat, dan voel je ook steeds meer je vervuld, dan weet je je steeds meer vervuld van zijn denken en van zijn geest. Volkomen op de hoogte van jouw positie in hem. Dat is mooi. Dat gaat overal bovenuit. Zeker boven dat kleine bergje. Ja? Nu al, als er grote bergen zich in jouw beleving aandienen. Moeilijkheden, problemen. Volkomen op de hoogte zijn van jouw positie in hem. Voor wat er in hem mogelijk is, boven bidden en bedenken. Nu al, voor je leven. Je verkrijgt zekerheid zodoende over je eenheid met hem. En je vervolgt je weg met een nog grotere vreugde met hem. En in dat alles ben je niet afhankelijk van wat voor situatie dan ook. Van de situatie bijvoorbeeld in je gezin. Je bent niet afhankelijk van de situatie in je familie. Want dan zou Harmageddon misschien nog heel lang wegblijven. Voor de duidelijkheid. Je bent niet afhankelijk van de situatie op je werk. Dat gaat op een gegeven moment zelfs over in Openbaring. Je bent niet afhankelijk van de straat waarin je woont of de plaats waarin je leeft. Je bent alleen maar afhankelijk van je positie in Jezus Christus. Dat vind ik mooi. Hè? Het leven wat je dus in hem en vanuit hem hebt en uit mag leven. En dat leven gaat samen met hem richting hoger, hoger en hoger. Richting slag bij Harmageddon. Dat is punt 1. Jezus heeft jou nodig op die weg naar Harmageddon. En jij hebt hem nodig. 2. Harmageddon, dat is een persoonlijk treffen tussen Jezus en de antichrist. De inzet van die treffen, dat is natuurlijk de macht in de hemel en op aarde. Of als je macht een beetje vervelend woord vindt, alhoewel de Bijbel het gebruikt, mag je van mij ook zeggen het gezag in hemel en op aarde. Deze strijd leidt tot een allesbeslissende zege voor de een en een allesbeslissende nederlaag voor de ander. En de Bijbel geeft ons al aan hoe het afloopt. Ja toch? Ze kunnen een tijd naast elkaar werken. Jezus en zijn gemeente, de antichrist, dus Belial ook, en zijn gemeente. Maar na de slag van Armageddon kan dat niet meer. Dan is er een einde gekomen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, zegt de Bijbel. Dan is er een einde gekomen aan dingen waarvan je zegt, oh Heer, waarom moet dat nou nog? Waarom gebeurt dat nou nog? Waarom? Nou, laat maar ophouden met waarom. Want we snappen het al. We moeten gewoon doorgaan en ons er niet door af laten leiden. Doorgaan met herstel in en om ons heen, geleid door Jezus. Als je daar nou aan denkt, aan persoonlijk treffen tussen Jezus en de antichrist, dan is een vraag die hierbij opkomt, Jezus heeft toch alles al overwonnen? Moet hij nou nog een keer strijden? Ik dacht dat hij op de troon zat. Nou, we hadden gezien dat hij van de troon gekomen was en in de lucht mensen tegemoet gegaan, verenigd met zijn verheerlijkte gemeente en de andere gemeente, de ene met de andere, vergaderd. Moet hij nou nog een keer strijden? Oké, even erop in. Wie heeft Jezus overwonnen, als ik daarop nadenk? Nou, Satan, het demonenleger, dood, dodenrijk. Ze konden hem niet houden. Na zijn overwinning en hemelvaart, dat weten we ook, neemt Jezus zijn plaats in bij de Vader op de troon. En als je daar in de verheerlijkte positie zit op de troon, dan ben je geen aanvalsdoel meer. Dat is gewoon zo. Er is niet meer aan te komen, er is niet meer bij te komen. Dus wat doen de machten der duisternis, om het maar even algemeen te zeggen, de machten der duisternis? Die zoeken nu dus niet Jezus, maar ons. Mensen waarmee, waarin de Heer bezig is. En laat je dat niet beangstigen, want je merkt dat wel eens aan de lijve. Die zoeken die mensen waarmee de Heer bezig is om hen aan te vallen. Dus het is geen strijd gericht tegen God direct, gericht tegen Jezus, maar het is gericht tegen zijn gemeente, tegen ons. Ja. Gericht tegen gemeente waarmee de Heer zijn plan wil bereiken. Die vallen ze aan. Die zetten ze onder druk. Die proberen ze zodoende af te brengen van het meewerken aan de plannen van Jezus. Ja, als het zo moeilijk moet gaan, als ze dan allerlei dingen, en er is vanavond ook nog gebeden voor een zuster. Nou, als dat zo is, nou dan, hey, denkt hij, ik zit goed, ik moet zo doorgaan. En hij gaat alleen maar zo door. Begrijp je? Dus dat is heel goed om zo'n lomp iets, om dat in de gaten te hebben. En te denken, ja, maar zo gaan we niet. We laten alles medewerken in de goede richting. We gaan door in geloof. We gaan door te bidden voor. We gaan door, ondanks dingen. In jezelf misschien, dat je denkt. Of rond jezelf, dat je denkt. Oh, wat valt me dat nou nog tegen van me? Ja, je zegt het misschien nooit. Maar ergens van binnen zit er iets. Dat zou ik heel graag anders willen. Maar je gaat door. De boze probeert je onder druk te zetten. Zodat je op een of andere level, dat kan ook nog in allerlei schakeringen, afhaakt van de plannen van Jezus. En weet je wat ze daarmee dan voor elkaar hebben? Daarmee hebben ze voor elkaar dat ze Jezus indirect treffen. En ze denken, als we die hele gemeente weg kunnen halen, dan kunnen we misschien daarna hem nog wel te pakken krijgen. Ja, want dom is ook nog een kenmerk van het Rijk der Duisternis, voor de duidelijkheid. Ja? Want als je hierop doordenkt, dan denk je dom, dom, dom. Want dat gebeurt natuurlijk ook nooit. Goed. Ik hoop dat je gewoon het een beetje te pakken hebt. Dat je ziet van, hé, ze gaan dus in feite de mensen aanvallen. Ten aanzien van Jezus heeft de duivel dus, als ik bijbels kijk, zijn uur gehad. De uren der duisternis. En Jezus heeft overwonnen. Maar nu is er, en dat weet je ook vanuit de openbaringsstudies, er is een nieuwe troef in het spel gebracht. Dat is niet de duivel, weet je nou helemaal. Dat is de antichrist. Een mens door de duivel overladen met alle kracht en macht. Dus, met de mogelijkheden, twee moeilijke namen, maar we hebben aardig wat studies over gehouden in het verleden, van Belian en Apollyon in zich. Of als je zegt, laten we niet moeilijk doen, gewoon die antichristelijke geest. Ja? Nou, deze mens wordt op de weg naar Armageddon ingezet. En deze mens verheft zich dus in het einde in zijn hoogmoed tegenover Jezus Christus. Geleid door die geest. En daarmee één voor de duidelijkheid. Dus dat is niet de mens meer die te bekeren is. Ook voor de duidelijkheid. Het voorspel hiervan, van dat verheffen, dat is nu al merkbaar in de werking van deze antichristelijke geest. 2000 jaar geleden schreef de apostel het al. Hè? De geest die al werkzaam is in ons midden. Oh, dus. Ja. Die is nu al merkbaar ten aanzien van, ja, gemeente, ten aanzien van levens van mensen. Deze geest, deze mens gaat een weg om eigenlijk het hele werk van Jezus Christus te ontkennen en ongedaan te maken. Deze geest, samen met die mens dus, dat even te pakken, wil zijn macht en koningschap vestigen in de hemel en op de aarde, te beginnen in levens van mensen. En dat is nu al aan de gang. En Jezus ziet dat. En die staat voorop in zijn gemeente. Als die confrontatie komt, die staat niet voorop om te zeggen, nou gaan we eens even actie ondernemen tegen het Rijk der Duisternis. Want we hebben het hele openbaring al gezien dat het steeds het Rijk der Duisternis heeft een reactie op een actie in positieve zin van het Koninkrijk van God. Ja? En zo snap je ook dat inderdaad daar nog een keer een duidelijke eindstrijd komt. En dat je dat niet weg kan lappen met, ja maar Jezus heeft toch alles al overwonnen en heeft toch al gestreden. Nee, want er is een nieuwe troef in het spel en het gaat om zijn gemeente. Op die manier. Wat hem zelf betreft heeft hij inderdaad alles overwonnen. Goed. Dat is punt 2, waarin ik aangaf Armageddon een persoonlijk treffen tussen Jezus en de antichrist. Punt 3. De basis van Harmageddon. En de basis is dat hier twee fundamenten tot volheid komen. Tweeërlei oogst, oftewel tweeërlei volheid. Ja, het zijn maar woorden. De Bijbel gebruikt volheid en gebruikt ook oogst. Ik behandel dat punt 3. Als de gemeente bij de zevende bezuin opgenomen en verheerlijkt wordt, dan begint er een enorme ontlading te komen van alles wat duisternis is. We hebben dat gezien in studie 24. We spreken dan van de zeven schalen van gramschap. Bij de grootst mogelijke openbaring van heerlijkheid komt ook de grootst mogelijke uitbarsting van het rijk der duisternis. En ik zie dan in Openbaring 14 tweeërlei oogst. Misschien ken je het beeld. Eerst wordt de oogst door Jezus binnengehaald, of niet? Als je de geestelijke lijn ziet, dan zie je hoe daar de koor of de tarwe wordt daar van de aarde losgemaakt. Ja? Van de aarde losgemaakt. We zingen het in een lied, hè? Zie je, hoor ik nou net, ja. Eerst wordt de oogst door Jezus Christus binnengehaald. Daarna komt het andere tot volheid. Dus als ik daar in Openbaring 14, vanaf vers 14, een eerste oogst zie, van het koren, van de tarwe, dan zien we daar hoe de gemeente tot volle wasdom komt, verheerlijkt is geworden en van daaruit zijn plek heeft gekregen. Waar? Jezus tegemoet gegaan. In de lucht toch? Om weer even de lijntjes toch even te trekken op sommige punten. Ja? Het volle koren uit de aarde wordt met de sikkel losgemaakt van de aarde. Dat heb ik me laten vertellen. Ja? Ik moet zeggen dat ik daar in het beeld niet zo mee bezig ben. Met de tuinderij. Maar de gemeente tot volle wasdom gekomen wordt verheerlijkt. Ze wordt opgenomen en verenigd met haar hoofd in de lucht. En dat gebeurt als je het weer plaatst in Openbaring. In Openbaring 14, vers 14 tot 16. Daar heb je dat. En dan krijg je daarna, daar heb ik altijd mee gezeten. Want dan denk ik, dan komt er nog een oogst, een druivenoogst. Dat lijkt ook wel leuk. Ja. Maar er is sprake van vertreden. Ja, maar dat gebeurt bij druiven ook. Kan je leuke wijn uit krijgen. Nou, dan gaan we in de beelden, in de beeldologie, kunnen we daar ontsporen. Want die tweede oogst, dat zal duidelijk zijn, dat de Heer niet met twee oogsten werkt. Met de tarwe en koren wat hij losmaakt. En met druiven die in een persbak geworpen worden. Ja? Dus de tweede oogst is een druivenoogst. En bij die druiven, daar herken je als het goed is, weer de kleur. In feite. De kleur die in de negatieve lijn ook door heel Openbaring heen loopt. Dat rode. Ja? Van het rode paard, zo je wil. Of die vrouw. Dat scharlakenrode beest. Als je het achterste stuk van Openbaring wil hebben. Nou, daartussendoor kom je ook nog wel wat tegen. Van dat rode. Die ongerechtigheid. Eerst wordt de gemeente van Jezus Christus losgemaakt dus van de aarde. Eerste oogst. Dat is één. En daarna komt al dat andere. Jezus geeft het ook aan in de gelijkenis. Ja? Daarna komt door die enorme uitbarsting van duisternis de druivenoogst gereed. Ja. Ook hier dus een rijpheid. Maar duidelijk in negatieve zin. Zij zullen zich ook losmaken van de aarde. Zij zullen in een allesbeslissende fase de gemeente van Jezus Christus achterna trekken. Achterna trekken in de lucht om daar die eindslag, wat wij al weten dat eindslag is, te strijden. Ja? Zo zie je dat er twee volheden zijn. Twee oogsten. En je kan de lijnen vanuit de fundamenten, in het begin van Openbaring, vanuit de paarden, van hoe je wil, kan je ze doortrekken. Maar het zijn de twee en ze staan tegenover elkaar. En hier komt de volheid van beide openbaar. En altijd eerst de volheid van het Koninkrijk van God. gaat altijd vooruit. Dat vind ik het mooie. Ja? En dat andere, dat komt erachteraan, dat reageert, dat aapt na. Nou, dat gaan we ook zien. Kom ik aan punt 4. Punt 4 is de persbak van de gramschap Gods. Daar wil ik ook iets over zeggen. Dan zit ik dus bij die tweede oogst. Die hebben we, hè? Tweede oogst, druivenoogst. Dan krijg je die persbak. Dan krijg je, daar is de gramschap Gods. En Jezus treedt er met zijn voeten. Dus je kan er vanavond even tegenaan als je er wil denken van hoe zit dat allemaal precies. Ik wil het je uitleggen. De gemeente van Jezus Christus komt tot volheid in rust en vrede. In een klimaat van blijdschap en gerechtigheid. Ja? En laten we dat vooral met elkaar nog veel meer bespoedigen. Want aan wat voor kleine ruzie, wat dan ook, of toestanden, hebben we helemaal niks. Daar hebt de duivel wat aan. Ja? Dus in grote eenheid en harmonie. Prachtig. Dan ben je blij met al het goede. Dan ben je blij met elkaar. Dan ben je blij met de Heer. De middelen waarvan de antichristelijke gemeente, waarmee die tot volheid komt, die zijn een beetje anders. Die kenmerken zich in openbaring door bliksem, door donderslagen. Ze worden ook gesymboliseerd in de grote persbak van de gramschap Gods. En 7 schalen van gramschap, we weten het, worden uitgegoten in de persbak. De persbak wordt getreden. Ja? Ook hier weer een zaak van actie en reactie. Want we zien, de persbak wordt getreden door Jezus. En dan moet je toch wel even je denken een heel stukje soms nog omdraaien of soms nog vernieuwen. Want je zou kunnen zeggen, nou eindelijk slaat hij er stevig op los. Ja. En dan kan je nog wel wat punten in de Bijbel aanwijzen van waar de Heer er op los timmert of slaat of een andere manier. Maar de activiteiten van het Rijk der Duisternis, en probeer dat te pakken nou, zijn een reactie op de stappen die Jezus zet. En op de weg die Jezus gaat met zijn gemeente. Dus onthoud dit, zolang de duisternis actief is, volgt op elke openbaring van licht een duistere reactie. Zodra Jezus stappen zet, komt daar reactie op. Zodra jij nu levend stappen zet, merk je tegenkanting, reactie soms. Dus er is altijd een duistere reactie op openbaring van het licht. En dan kun je zeggen, ja dat komt door het licht. Oké. Maar ik zeg je, het licht heeft er geen deel aan. Het is namelijk een reactie. Ja? In feite. Als iemand het moeilijk krijgt, omdat het evangelie heel duidelijk en helder gebracht wordt, dan kan zo iemand zeggen, ja, hou daar alsjeblieft nou een keer mee op. Ja? Dat is een reactie van een weerspannige geest. En ik snap heel goed dat zo'n persoon het dan moeilijk heeft en ontferming daarover. Ja? Nou, in grote processen krijg je diezelfde reacties. En waar je het hier zit bij de gramschap Gods, daar weet je al dat het eigenlijk naar binnen gaat werken. Dat hebben we al gehad, geloof ik, bij de 7 schalen. Dat het een hartzaak, dat het verderf in werking gaat treden. Dus iets heel anders wat we voorheen niet gekend hebben en wat wij ook niet willen kennen, voor de duidelijkheid. Goed. Dat is even de persbak van de gramschap Gods. En ik ga erop door in punt 5. Heerlijkheid Gods en toorn Gods. Dat is ook een paar van die mooie. Want we spreken over heerlijkheid Gods, ook in openbaring. En over de toorn van God. Als de heerlijkheid Gods ten volle openbaar komt in zijn gemeente, dan komt tegelijkertijd in de antichristelijke gemeente de toorn van God openbaar. Want de toorn van God is het geweld van machten der duisternis. Dus die 7 schalen van gramschap worden echt niet gevuld met gramschap in het koninkrijk van God. Kom nou. Maar door alles wat zich binnen het koninkrijk Gods afspeelt aan zoonsleven, aan energie, aan kracht, aan gezag, aan liefde. Door alles wat zich daarbinnen afspeelt, komt er een reactie in het rijk der duisternis. De gramschap. Dat is de toren. Dat is de donder. Dat zijn de aardbevingen. Dat is al het onheil. Dat zijn de plagen. Het is niet zo dat God verderft. We hebben zo'n hele leuke Nederlandse uitdrukking. En dat vind ik nou een keer een hele goeie. Het kwaad straft zichzelf. Ja? Dat vind ik zo'n mooie Nederlandse uitdrukking. We hebben veel vervelende uitdrukkingen. Maar dit is een goeie. Het kwaad straft zichzelf. God is enkel goed. God kan alleen maar tot leven wekken. God heeft alleen maar behoud met iedere mens voor. Ja? En als er iets in de andere richting gaat, dan is het van de tegenstander. En als we dan zien in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, dat Jezus Christus de tegenstander doodt door de adem zijns monds, dan heb je ook weer zo'n hele moeilijke tekst, dan spreekt Jezus Christus een woord, waardoor die ander in zijn uiterste wanhoop niets anders kan doen in die fase dan, dat is het. Actie en die andere reactie. Snap je? In die fase geplaatst. En in deze fase geplaatst heb je het ook wel eens. Dat heb ik net aangegeven. Maar dan is er altijd nog een weg terug. Dan kan je altijd nog zeggen, dan is het veel minimer. Ik kan altijd nog zeggen, oh, waarom reageerde ik daar nou zo op? Ja? Waarom werd ik nou even weer spannig? En dan gewoon niet zo zwaar maken. Maar gewoon weer, oh, gelukkig, ik heb het door. Er is een hele andere weg. Zeg, heerlijk. Zo ga ik leven. Help me, Heer. Ja? Mooi is dat, want dat is de toerusting nu al. En denk erom dat die lukt met de Heer. Ja? Zeker weten. Goed. Dus je ziet bij, als Jezus die tegenstander doodt, dan hebben we weer een kwestie van actie-reactie. Het ontstaat in hemzelf, dood en verderf. De antichrist ontvangt met zijn gemeente het welverdiende loon van de afdwaling, luister wat ik zeg, in zichzelf. Ja? Daar ligt de kern van de vernieuwing. Het komt uit hen zelf, uit de mensen van die gemeente, uit hen zelf voort. Doordat ze verbonden zijn met duisternis en dat dieper en dieper en dieper tot in hun hart helemaal aangegaan zijn. In die fase van de eindtijd. Dus, waar de heerlijkheid Gods geopenbaard wordt in volheid, komt ook de toren Gods tot volle werkzaamheid. En dat zien we in de slag bij Armageddon. Dat is punt 5. Punt 6. De engelen hierbij heb ik daarbij gezet. Terwijl mensen met Jezus Christus verheerlijkt worden, worden mensen met de antichristus er helemaal doorheen gehaald. Ja toch? Die worden met harde hand en vuist geregeerd en bij elkaar gehouden. In een kluwe van verwarring die door hardheid nog recht gehouden wordt, laat ik maar zo zeggen. Ik probeer maar met woorden hoor, je mag het ook anders omschrijven. Maar ik probeer het over te brengen. Zij vallen dus onder de toren. Maar wie bij God hoort, dat is nu ook al zo. Waar je bij God hoort, ervaar je heerlijkheid. Wie God de rug heeft toegekeerd, ervaart de toren van God. Dat is geen actie van God. Dat is een gevolg van het verbonden zijn met de macht der duisternis. En als er dan staat dat vanuit de tempel schalen van gramschap worden uitgestort. Ja, we hebben er nogal een paar vanavond. Schalen van gramschap over de antichristelijke gemeente door de engelen Gods. Dan kost dat wel even om dat te begrijpen. Goed te zien. Van wat is er nou gaande? Die engelen Gods maken zich gereed, tezamen met de gemeente, die zich ook gereed maakt. Gaat samen op, voor de komende slag. Daar vinden acties plaats, in het licht. Ook bij de engelen, ook in de gemeente. Gevolg, in het andere kamp wordt de zaak helemaal door elkaar geschud. Want als er toch licht, leven, helderheid, gezag tegenover dat zootje staat, bij elkaar gehouden weliswaar, aangevoerd. Ja jongens, dan gaat alles door elkaar en dan is alles wat duisternis is, gaat openbaar komen aan die andere kant. En waar dan die machten der duisternis helemaal geen aanklang meer kunnen vinden, want het hoort er ook bij, en teruggeworpen zijn helemaal op zichzelf, daar treedt het verderf op. Daar gaat van binnenuit dat hart, gaat er iets anders komen wat dieper is dan dood. En wat verderf is, en wat die hele mens pakt. Ieder die met die machten verbonden is, bevindt zich in die situatie. En dat is onder de toren God zijn. Dat is ver van God verwijderd zijn. In deze tijd kan je het weer naar je toe halen. Je zegt, niet met angst, niet dat je zegt, dat je bang bent en je denkt, oh, straks ben ik de een die daarbij hoort, want ik heb nou mijn stille tijd vandaag niet goed gehouden. Alsjeblieft niet op die manier, hè. Maar dat je wel in de gaten hebt, dat je denkt, hé, wil ik nou contact met God? Wil ik nog meer contact met mijn Heer? Niet in de vorm van prestatie, contraprestatie, alsjeblieft. Maar gewoon in alle rust, in alle ruimte, wil ik nog meer van Hem. En tegelijk in de gaten hebbend, daar waar dat een beetje uit het lood gaat en ontspoort, daar verval je aan een stukje van de toren. Daar merk je iets van, zullen we zeggen, kriebelorigheid, allerlei andere dingen die niet bij het koninkrijk van God horen. En dat is goed om dat gewoon voor jezelf te toetsen, want dan kan je er nu al in oefenen, denk ik. Ik oefen er nou al in. En ik denk, nou, dat is prettig, dat ik er nou nog wat kan leren. Ja? En weet je wat er in dat leren zit? Daar zit die weg omhoog in. Toch? Je gaat toch niet zeggen dat je, hè? Je gaat toch niet zeggen van, ik kom niet vooruit. Anders hoor ik het straks van je. Ja? Dan moet je toch eens even brainwashen, even geestelijk doorspoelen, om het zo maar te zeggen. Ja? Dat je in de gaten krijgt, mensen, prachtig, er zit bij mij een verlangen om nog meer van de Heer te hebben, om hem nog meer te dienen, nog meer contact met hem te hebben. En je zegt, hey, ga zoek het dan eens op, zoek het eens op van binnen, want het zit er. Ja? Doen hoor. Goed, dat was even, om het even toe te spitsen. Ik ga naar punt 7. Gewoon bezig nog, inleidend, slag bij Armageddon. En ik zet gewoon wat dingen neer, dat begrijp je. En daar kan je mee aan het werk. Het rijk der duisternis aapt het koninkrijk van God. Nou, heb ik daar gezet. Tijdens het uitgieten van de zesde schaal, gehad in studie 24, worden de gelederen van het rijk der duisternis, van de antichrist dus, aangevuld, zegt de Bijbel, met de koningen die van de opgang der zon komen. Koningen uit het oosten. Ik geloof dat vlak voor de slag van Armageddon de antichristelijke gemeente aangevuld wordt met alle die ook thuis zijn in de geestelijke wereld. Die ook krachten kunnen ontplooien tegen de gemeente, wees niet bang. De occultisten, de tovenaars, alle werkers der ongerechtigheid, van alle religies die niet christelijk zijn, maar schrik niet wel duivels. Ja? Mensen die thuis zijn in de geestelijke wereld en beheerst worden door machtige duisternis, door hen zelf gewild overigens, anders waren ze er af geweest op dat moment. Ze zullen vlak voor Armageddon door de antichrist verzameld worden. En als je die lijn volgt, dan denk je, hé, dan doet hij na wat Jezus heeft gedaan. Want die heeft zijn gemeente al helemaal verzameld. Jezus heeft ook alles verzameld, de gemeente op aarde, dat zijn wij dus hier, om het even te onderscheiden. En de gemeente in de hemel, dat zijn de heiligen onder het altaar van het vijfde zegel. Ja? Die gemeente stelt zich op met de Heer in de lucht, voor de strijd bij Armageddon. En de antichrist verzamelt alles wat hij maar kan, om in dat treffen met Jezus Christus hem alsnog van zijn troon te stoten. En daarin zien we dus dat hij het rijk de duisternis gewoon het koninkrijk van God naaapt. Ook alles bij elkaar verzamelen. En daar staat dan de tweede oost. Daar staat dan dat andere leger. Daar staat degene die er tegenaan zal gaan. Die zal proberen om alles omver te krijgen. En het zal het niet lukken, want je leest Openbaring toch goed? Ja? En je leeft daar toch zelf ook al naartoe? Ik hoop van wel. En niet denken, oh, dat duurt vast nog 1000 jaar hoor. Want in 1000 dachten ze ook dat het al zover was. Het is nou 2000, dus nou, dan laat je lekker in slaap, zusje. Ja? Goed. Punt 8. Ze komen tegenover elkaar te staan. En dat vinden we in Openbaring 16, vers 13 en 14. Laten we dat maar even lezen. Want daar heb je de plekken waar het in de Bijbel staat. Althans, waar het aangegeven staat. 16. Openbaring 16. Vers 13 en 14. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der hele wereld, daar heb je het, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Ja? En nou Openbaring 19. Vers 19. Heel Harmageddon zit er dan omheen, hè, de voor en daarna ook. Maar ik pak cruciale vers er even uit bij de inleiding. Waar Johannes zegt, en ik zag het beest, Openbaring 19 vers 19. Ja? En ik zag het beest en de koningen der aarde, daar heb je ze weer, en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Dat is Jezus, ruiter op het witte paard. Hè? En tegen zijn leger, dat zijn degenen die hem volgen op witte paarden. Die in het begin van 19 staat dat aangegeven, als je het nog herinnert. Ja? 19 vers 14 en verder, meen ik. Ja. Dus daar heb je het punt dat je zegt, hey, hier staan ze, want ik lees het, hier staan ze tegenover elkaar. Jezus Christus voorop. Daarachter zijn zonen. Ik hou een beetje van ordelijkheid, dat heb je door. Daarachter mensen die de strijd in hun leven hebben geleerd, maar vroegtijdig overleden zijn. Ik denk dat kunnen we wel volgen, hè? Daarachter mensen die de strijd niet hebben geleerd, maar door hun geloof en vertrouwen de Heer en zijn gemeente steunen. En dat altijd gedaan hebben overigens, ook tijdens hun leven. En dat weer omgeven door Michael en zijn heilige engelen. En ik denk onder gezang, nou is wel zeker, want dat lees ik ook. Onder gezang maakt de gemeente van Jezus Christus zich gereed. Om zodra die strijd gestreden is, het koningschap over de aarde te aanvaarden. De troon te bestijgen en de wederoprichting aller dingen ter hand te nemen in het duizendjarig rijk. Prachtig toch, dat je zegt, oh, dus die aarde die gaat er niet aan. Nee, hij gaat er niet aan, hij wordt helemaal hersteld en vernieuwd. Prachtig toch? Ja, want de zuchtende schepping zag toch uit naar de zonen van God, ja, die komen eraan. En die gaan hier dus de hele bedeling aarde, om het zo maar te zeggen, voor hun rekening nemen onder leiding van Jezus. Dat is prachtig, daar zullen we ook uitgebreid bij stilstaan. 1000 jaar rijk. Kom ik aan mijn laatste punt, punt 9. Nog eenmaal zal niet slechts de aarde, maar ook de hemel beven. Ja? Een duidelijk Bijbels gegeven. Dat staat er in de Bijbel. Het komt tot een confrontatie. Ik heb het over Harmageddon, dat begrijp je. Op het allerhoogste niveau. Met betrekking tot alles wat zich in de hemel en op aarde afspeelt. Ik geloof dat in die slag van Harmageddon de aarde letterlijk zal beven. Ik geloof dat die aarde in zijn oorspronkelijke stand teruggezet gaat worden. Want dat klimaat wat we tegenwoordig hebben, kan je wel eens van dingen genieten. Maar wat zou je denken van een paradijselijk subtropisch klimaat? Er zijn mensen die gaan er nu voor ver naar de zon en er zijn weer nieuwe eilanden die het goed doen in gidsen. Ja, goed. Dat is prachtig. Ik denk, ja, dat hoort toch bij de mens. Bij de mens hoort toch niet dat guren en dat kouwen? Nee, ik denk van niet. En ik lees het ook niet in het paradijs hoor. Dat ze, Adam zei, nou Eva, het wordt weer winter. Moet u nou eens op kleding uit. Ja. Dus het oorspronkelijke klimaat is er ook weer in het duizendjarig rijk. Ik denk al even verder, hè? Ook in de studie. En dan gaan alle dingen op aarde weer opgericht worden. Ik denk, wat een keerpunt, als je begrijpt dat dus Harmageddon daartussenin zit, dat is een enorm keerpunt, slag bij Harmageddon. En ik denk dan ook, wat een grote vreugde voor Jezus Christus, als wij daar met elkaar zicht op krijgen. Ja, wat moet ik daarmee? Dat komt straks wel een keer. Nee, dat we er nu zicht op krijgen. En er nu vanuit leven. En er naartoe leven. Want dat zegt zoveel voor je leven nu. Dit is zo positief. Dat het in het heden al zijn weerklank heeft. En je in toebereiding daar naartoe gaat. Dat vind ik zo mooi. Dan denk ik, ja, wat kunnen allerlei kleine dingen je dan nog doen? Allerlei kleine zeurpieterige dingen. Zeg ik ook voor mezelf hoor. Hou er alsjeblieft mee op, zeg ik dan een keer tegen mezelf. Ja, begrijp je? Je hebt allemaal nog wel eens zoiets, denk ik. Gaan we even van mezelf uit. Ja, je hoeft je er niet meer in te sluiten hoor, als ik wijzig. Goed. Ik denk dat het heerlijk is dat we ons daarvoor in mogen zetten. Dat we met hem mee willen, nu al, naar die hoogte toe. En dat we daar gaan komen en daar ook naartoe willen om die slag te strijden. Dat is bepalend voor onze inzet en betrokkenheid nu.
Ik denk heerlijk. Ik weet één ding heel zeker. Dat Jezus hierop aanwerkt. Dat weet ik zeker. En ik weet ook één ding heel zeker. Dat hij heel graag wil dat er zoveel mogelijk mensen in gemeenten hierop aan gaan werken. En als ze dan eens een andere term of een andere... Dat zal Jezus een zorg zijn. Hè? Dat hij zegt, nee, je had dat woord zo moeten noemen. En nee, dat hebben we even verkeerd, want je moet het zo noemen. Nee, het gaat om die werkelijkheid. En ik hoop dat ik daar iets van over heb kunnen brengen. We zullen bidden.